Welkom bij aflevering 150. Er was een tijd dat ik dat echt een dingetje vond. En dan vond dat we daar iets speciaals moesten gaan doen, maar dat is...
Was dat ook al bij 50? Of was dat eigenlijk iets bij 100?
Bij 50 was dat al. Volgens mij hebben we toen onze eerste vragen van luisteraarsaflevering of zo gedaan. Ja, om jullie als luisteraar te eren hebben we dan een aflevering speciaal voor luisteraars. Inmiddels lopen we 100 vragen achter van luisteraars en zijn we bij aflevering 150. En we gaan in deze aflevering ook weer een aantal vragen beantwoorden. Je kunt in de show notes kun je de vragen al zien, als je dat nog niet had gezien. Je kunt niet zeggen van, ergens op een derde gaan we dan naar de volgende vraag als we 3 vragen doen. Ik heb geen idee of we 3 gaan doen vandaag. Want sommige vragen gaan we lang op in en wat minder lang op in. Maar de volgorde klopt wel van de vraag zoals ze in de show notes staan. Dus je kunt er doorheen scrollen. Zullen we gewoon beginnen bij vraag 1?
Yes.
En hij sluit wel aan bij vraag 1 van de vorige aflevering. De vraag is, hoe ga je het beste om met een dominante partner die bepaalt? En hoe zorg ik dat ik ook wat kan inbrengen zonder dat ik me kleiner maak en wegcijfer? Nou sloot jij vorige keer al af natuurlijk met de opmerking. Als je een vraag stelt, onderzoek dan van, wat zegt dit over mij? Wat raakt dit in mij? Wat heb ik dan te doen? Waar loop ik dan tegenaan? Dus ik ben blij wel dat je ook het tweede deel van je vraag beschrijft. Dat kleiner maken en mezelf wegcijferen, want dat is natuurlijk van jou, hè? Dus het is heel makkelijk ook hierin weer om je partner een soort van de schuld te geven voor de dynamiek. Zo van, als mijn partner niet zo dominant was, dan had ik wel ruimte voor mezelf. Allicht dat geholpen had. En net als bij de vorige aflevering, die eerste vraag, is dit echt een hele grote uitnodiging om te zien van, wat raakt dit in mij en wat heb ik te doen voor mij?
Ja, en dit is een patroon. En wat is jouw aandeel in het patroon? Nou, dat schrijf je op zich al, hè? Dat je jezelf kleiner maakt en wegcijfert. En dat heeft natuurlijk een oorzaak. Dus wat maakt dat jij je aangetrokken voelde tot een partner die dominant was of is? Dat kan zijn dat je vader ook dominant was en dat juist bepaalde veiligheid geeft. Of dat is misschien wel heel erg voor de hand liggend. Dat weet ik niet. Kan ook iets anders zijn, hè? Dus... dat is gewoon gissen voor ons, omdat we jou niet kennen. Maar dat is het onderzoeken waard. Van, wat maakt dat ik me daartoe aangetrokken voelde? Dat levert je iets op. Jezelf kleiner maken en jezelf wegcijferen, dat levert je iets op. Totdat het je meer kost dan dat het je oplevert. Lijkt op alsof dat punt nu komt.
Ja.
Dat is hartstikke goed. Dus dat is helemaal oké om dat dan op te merken en dat te gaan onderzoeken. En dan vooral te onderzoeken bij jezelf. Van, wat is mijn aandeel in dit patroon? Dus hoe ziet dat er dan uit? En ja, dat begint wel misschien met bewust worden van die hele kleine momentjes. Dat je denkt van, dit was ook zo'n moment. Ik zou echt niet zeggen dat jij dominant bent en ik mezelf wegcijfer. En in onze dynamiek. Zou dit ook kunnen? Ik merkte bijvoorbeeld een tijdje geleden op van dat is alweer een poos geleden.
Ik laat jou gewoon praten in de hele tijd.
Je bent echt helemaal niet dominant, zei je. dat is alweer een tijdje geleden. Heb ik misschien ook al een keer genoemd in deze podcast. Dat ik op een gegeven moment opmerkte dat eigenlijk dat wij, als wij 's avonds op de bank gaan zitten en we gaan wat kijken. Jij hebt altijd de afstandsbediening. En jij vraagt wel eens van wat zullen we kijken? Maar ondertussen heb je ook zelf misschien al wat opgezocht. En ja, heel vaak werkt dat prima, want dan denk ik, oké, kies jij, maar wat kan ik het ook niet fout doen? Dan gaan we niet iets kijken waarvan jij achteraf zegt, gadverdar, ik vond het echt geen hol aan. Dat gebeurt namelijk wel eens als ik iets uitkies. Dan denk ik, dan kijk ik wel een keer weer iets wat jij heel graag wil.
Ja, prima. Tot je zegelboekje vol is.
En totdat dan... ik op een gegeven moment denk, gadverdar, kan ik ook een keer bepalen wat we kijken? En kun jij dan ook een keer gewoon meebewegen met mij, zeg maar? Ja, dat is wel een signaal dat ik denk, daar heb ik blijkbaar iets... gedaan in dit patroon, wat me heel lang iets opgeleverd heeft.
Tuurlijk, schat. Ja, fijn dat je het aangeeft.
Nee, dat zeg jij niet.
Nee, maar dat kan. Nee, dat zeker ook niet. Maar dat kan wel een lastige dynamiek dan geven. Omdat je het zo lang gewoon ingehouden hebt.
Nou ja, en dit gaat dus bijvoorbeeld voor mij, maar ik weet niet of dat voor degene die deze vraag stelt ook zo is, kan het dus ook gaan over, kan ik het verdragen dat ik een keuze maak die jij lastig vindt?
Ja.
Dus dat heeft ook met waar we het wel eens vaker over hebben, over durf je je schuldig te maken. En dat gaat heel vaak natuurlijk naar je systeem van herkomst of weet ik veel wat, of naar je werkgever. Maar dat kan ook in je partnerrelatie zijn. Of de andere kant daarvan is het, zeg maar, het brave meisje syndroom. Van, ben ik altijd dat lieve meisje wat zich wel voegt, waar je dus ook geen last van hebt.
Zeg nou, maar. Het is een ik vind het echt een hele leuke. Ik hoor Bertolt Gunsen bijna al praten van omdenken. Het is een hele boeiende omdenken vraag om te kijken van, oh ja, wat levert het me ook op om het zo te doen zoals ik het doe.
Zeker.
Ook weer komt hij ook weer, zeggen we vaak, om met een soort mildheid ernaar te kunnen kijken. Zo van, oh ja, het is ook wel fijn en veilig als ik mijn hoofd niet boven het maaiveld uitsteek en anderen het bepalen voor mij en zo. Want dan kan ik het ook niet fout doen, bijvoorbeeld.
Nee, oh, ik ben zo flexibel, kan goed meebewegen. Ja, er zit
allicht allemaal... dat je dat als jong kind al zo geleerd hebt. Dat jij heel makkelijk was en dat je meebewoog en dat je gehoorzaam was en niet voor gedoe zorgde en weet ik veel wat.
En dat daar bijvoorbeeld ook nu in je werk nog hele grote kwaliteiten van zitten waar je echt wat aan hebt. Weet
of
je wel?
Dat je daar heel veel erkenning voor krijgt die je heel fijn vindt. En dat kan dus een soort milde blik erop geven van, oh ja, dat is ook waarom. Er is ook een reden waarom je het blijft doen. Los van dat je ook systemisch daar behoorlijk vast in kan zitten. Maar als je daar zo even bewust van wordt, er zijn heel veel redenen om gewoon te blijven doen zoals je het doet. Ook in de relatie geeft het op een bepaalde manier ook een soort rust als je het gewoon laat zoals het is. En je merkt nu inderdaad van, oh ja, ik zou dat wel anders willen. En hoe ga ik dat dan doen?
En maar wat gaat me dat kosten? En weet je wel, want dat gaat je iets kosten.
Dus je kunt hem helemaal omkeren. Hè? Dus je kunt denken van, oh ja, als ik meer voor mezelf opkom en weet ik veel wat, dan is het leven makkelijker en mooier en weet ik veel wat. Nee, maar het is op een bepaalde manier ook makkelijker en mooier als je gewoon blijft doen zoals je nu doet. En het gaat je op een bepaalde manier ook van alles kosten door het anders te gaan doen. En per saldo geloof ik echt, hoor, dat het je veel meer op gaat leveren als je steeds meer je eigen plek in kunt nemen en kunt staan voor wat jij belangrijk vindt, je grenzen aan kunt geven, dat soort dingen. Dat is het allermooiste naast alles wat dat ook aan moeite gaat kosten. En het kan heel helpend zijn om te kijken van, oh ja, er is ook heel veel reden om te blijven doen wat ik doe. En er is ook heel veel reden om vooral niet te gaan veranderen en groeien.
Dat is hetzelfde, maar het gaat je inderdaad dus ook wat kosten.
Ja, ja. Dus aan de gemakkant en aan de wat het kost kant. Mm-hmm. Ja.
Ja, dus heel praktisch denk ik van, oh ja, zijn er plekken waarin het je wel beter lukt bijvoorbeeld? Of is dat juist ook niet? Is je partnerrelatie eigenlijk ook wel een hele veilige plek om daarmee te gaan experimenteren? Of zijn er bijvoorbeeld op werk of op andere plekken situaties waarin je dit, ja, waar je hiermee kunt oefenen, of hoe kom je het daar tegen? Nou ja, bijvoorbeeld wat ik al zei, in je werk of in je familie of met je vriendinnen of vrienden. Of ja, dus op welke plekken zie je dit nog meer? En wat zou de meest veilige plek zijn om daar eens mee te gaan experimenteren en te oefenen? En ik ben benieuwd, als je gewoon in een hele fijne relatie zit, kun je er hier natuurlijk ook eens over hebben van, oh ja, hè, dit is het patroon. Dat heeft ons heel veel gebracht. En ik puzzel daar nu mee. Ik probeer, ik wil graag mezelf daarin ontwikkelen door ook gewoon wat meer positie te bepalen. Of ja, dit gaat wat mij betreft ook dus echt over dat kleine meisje versus die sterke vrouw. Of ja, sterke vrouw klinkt alsof dat klinkt als de sterke vrouw is voor mij niet per se een dominante vrouw, maar wel gewoon stevig, zachte kracht, denk ik dan aan. Weet je wel? Van, oh, ik kan met al mijn vrouw zijn, groot. Kan ik die ruimte innemen? Dus je zou gewoon helemaal, als ik hem helemaal praktisch maak, hoe wil je? Dus je kunt kijken, waar kan ik dat oefenen? En je kunt ook bijvoorbeeld hier een soort mini-opstellingje zelf voor doen. Is dat je op een briefje legt, klein meisje. En op een briefje, ja, wat zullen we er eens van maken? Volwassen vrouw, bijvoorbeeld. En dat is een lijn, hè? Dus het is Die zitten allebei in je. En op die lijn kun je bewegen. En het mooiste is als je dus allebei de uiterste kunt ervaren en zijn. En dan heb je, zeg maar, de full range om je daarop te bewegen.
Wat een leuke is, nog een derde briefje, buitenstaander. Want dan kun je ook vanaf die plek. Dus, en dan is het mooie om op alle drie die plekken te gaan staan. En zeg maar in die plek te komen. Dus als je op die plek van dat kleine meisje staat, wat voel je dan? Wat is er dan lastig? Wat is er mooi? Weet ik wat.
Hoe voel je? Wat neem je waar in je lichaam?
Ja, ook gewoon letterlijk, hè? Fysiek. Ja. Wat neem je waar? Op de plek van die sterke vrouw staan. Wat neem je daar
volwassen,
waar?
Volwassen vrouw,
ja. En vanuit de buitenstaande kun je een beetje kijken van, oh ja, wat zie ik dan bij dat kind? En wat zie ik dan bij die volwassen vrouw?
Ja, grappig. Ja, buitenstaander kan, tuurlijk. Dus kies helemaal het woord wat voor je mag, je eigen woorden. Wat in mij opkomt is oordeelloos gewaar zijn. Of waarnemer. Want buitenstaander is ook een klinkt mooie. Een beetje alsof je ook niet betrokken bent. Maar dat is denk ik niet wat jij bedoelt. Maar dat is dus een connotatie die bij mij oproept.
Het is een plek, zeg maar, waarin je even niet vereenzelvigd bent met die andere plekken, met jezelf. Maar een beetje van een soort afstandje ernaar kunt kijken. Van, oh ja, wat gebeurt daar dan en wat gebeurt daar dan? En kies de woorden die je wilt gebruiken.
Ja.
Het kan heel wonderlijk zijn wat er in je gebeurt als je gewoon maar 3 A4'tjes een paar woorden schrijft en een plek in de ruimte zoekt voor die A4'tjes en dan daarop gaat staan.
Nou, en ik denk dat er zomaar wat van die dingen waar we het net over gehad hebben, van wat levert het je ook op om bijvoorbeeld die plek van dat kleine meisje of van de meegaande partner te zijn, dat ga je daar ook ervaren van, oh ja, dat levert me wat op. En ook, oh ja, maar op die volwassen vrouw voel je je misschien wel best groot en sterk, maar voel je misschien ook wel een bepaalde druk van verantwoordelijkheid, waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En dan, oh, dat speelse meisje is eigenlijk wel lekker, want daar hoef ik niet zoveel verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld, hè, dat is geen idee wat er bij jou gebeurt, maar dat je kunt ervan uitgaan dat er dan op die plekken bepaalde van die elementen waar we het net al over hadden, van, oh ja, wat kost het me als ik het anders ga doen? Wat levert het me op om het zo te doen? Die ga je daar vanzelf wel ervaren. En vanuit die buitenstaande of dat oordeelloos gewaarzijn kun je gewoon wat meer zien. En daar is het wat mij betreft ook de ruimte om te kijken van, oh ja, dit is in deze situatie wil ik wel graag wat meer deze kant op bewegen of zo, weet je wel?
Ja. Ja.
Maar goed, ik heb echt geen idee of dit nu aansluit bij je vraag. Dat is altijd hilarisch natuurlijk.
Neemt hij nou niet op?
Ah, nee. Hij is zo groot.
Grapje.
Oh. Super grappig.
Even kijken hoe ik opgefokt die krijg. Maar.
Nou, dat valt best mee, toch? Ik ben niet zo heel snel opgefokt.
Ik was te weinig in paniek misschien.
Nee, trouwens, je kunt me behoorlijk opgefokt krijgen, maar dat gaat dan over andere thema's.
Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Wat doe je als je zelf rechtlijnig bent en consequent en je partner is dat totaal niet? Meestal gaat het goed, maar als ik me irriteer, krijgen we ruzie. Oh, ik moet lachen, maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je ruzie krijgt.
Je hebt hem heel snel wel van die vorige nu af, want ik denk nog ineens, ik was er eigenlijk nog niet klaar mee.
Oh, wat wil je nou zeggen daarover?
Nou, ik dacht, nu hebben we het helemaal niet gehad over het oordeel, een dominante partner die bepaalt. Ook dat is natuurlijk maar de vraag. En, oh ja. Dus dat kan je ook met Byron Katie. Zoek jij hem even op welke aflevering dat is? 4 vragen van Byron Katie. Als je bij ons, bij Ik Wij podcast, bovenin zoekt Byron Katie, dan kom je hem tegen. Nee, ik dacht, dat is natuurlijk
52.
Oh, yes. Daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Van, kijk, ik weet niet, nu klinkt de vraag nog best neutraal en op jezelf betrokken. Maar het kan ook zijn dat je daar best wel in de irritatie bijvoorbeeld en in het oordeel zit. Hij is zo dominant en hij bepaalt altijd. Nou, dan is het ook leuk om eens te kijken met die 4 vragen van Byron Katie of dat echt zo is. En die ga ik dus nu verder niet uitleggen, want jij hebt het nummer genoemd. En dan gaan wij nu door naar de volgende
52
vraag.
En, dat ben ik dus ook vergeten, hebben we in de vorige aflevering de eerste vraag. Daar heb je misschien ook nog wat aan de beantwoording. Daar hebben we 102 en 103 nog genoemd, die hier ook weer echt van toepassing is. Dus het nemen van je ouders. En over grenzen.
Ja, gewoon je plek innemen in deze wereld. Ja,
precies.
Oké, dan nu, waar jij zo om moest lachen, waar ik nog niet echt gehoord heb, want ik was nog afgeleid. Wat doe je als je zelf rechtlijnig bent en consequent en je partner is dat totaal niet? Meestal gaat dit goed, maar als ik me irriteer, krijgen we ruzie. Grappig. Ja.
Als je tegenover me zat met deze vraag, zou ik je nu vragen van wat heb je in deze aflevering en de vorige al gehoord, waarvan je denkt, oh, dat kan ik wel wat mee. Want we hebben best wel wat dingen genoemd die ik nu ga herhalen. Onder andere over die verschillende polariteiten die elkaar juist aantrekken en juist zo fijn bij elkaar zijn, maar ook zomaar ingewikkeld zijn. Dus met dat jij rechtlijnig en consequent bent, was het ook heel fijn en is het eigenlijk soms nog steeds ook heel fijn om een partner te hebben die dat juist niet is. En andersom. Voor jouw partner die dan zo vrij is en spontaan of weet ik veel wat, is het heel fijn ook om een partner te hebben die juist wat rechtlijniger en consequenter is. Dat vult elkaar heel mooi aan. Dat zijn van die verschillen in relaties die super complementair zijn en zomaar dus ook heel ingewikkeld kunnen zijn. En dan kun je denken, we zijn te verschillend. Dat horen wij ook best vaak. Ik zeg, nou, je bent niet te verschillend. Die verschillen zijn je kracht, maar je weet niet meer hoe je in die verschillen met elkaar om kan gaan. Dat is wat het lastig maakt.
Ja, hoe verhoud je je tot die verschillen?
Ja, ja. En hoe verhouden wij ons tot elkaar in die verschillen?
Precies, ja. En je kunt ervan uitgaan dat die verschillen over het algemeen geen uiterste zijn. Hè? Dus dat splitting ambivalence en dat polariseren, wat zomaar gebeurt. En wat helemaal.
Moet je even uitleggen. Dus in jou is ook iets wat gewoon het liefst wat vrijer en ontspannender en weet ik veel wat met die dingen om zou gaan. En in jouw partner is ook iets wat wel iets consequenter en rechtlijniger zou willen zijn.
Die kans is heel groot. Of die kan, ja, daar kun je daar inderdaad mee verbinden van, oh ja. Ja, kun je daar contact mee maken met dat deel in jezelf?
Ja.
Ik weet niet zo goed. Oh ja, en juist als je meer naar die uiterste gaat, gaat die irritatie wat meer opspelen, zeg maar.
En je versterkt elkaar zomaar. Dus jij wordt zomaar nog rechtlijniger en consequenter. En je partner wordt zomaar nog meer tegenovergestelde ervan.
Ja, bijvoorbeeld als het ook over kinderen gaat. Hè, daar zie je dat denk ik ook. Van, ja. Als die de een dan steeds strenger wordt, dat die ander denkt, nou dan zal ik dat maar compenseren. Door nog iets meer ruimte te geven. Waar die ander door denkt, ja, nou moet ik dus nog. En dan ben ik altijd degene die streng moet zijn.
Waardoor het gedoe alleen maar toeneemt. Ja.
Dus kijk. Ik ben gewoon ook alweer opnieuw heel benieuwd. Maar dat heb je misschien al 100 keer gedaan. Ik heb geen idee. Maar dus op het moment dat dat niet gebeurt en je irriteert je niet. Deze vraag heb je misschien al lang geleden ingediend en die hoor je nu terug. En misschien speelt het op dit moment helemaal niet. En je luistert allebei deze podcast en je zegt, oh ja, dat was mijn vraag. Zullen we het hier eens over hebben? Want ik merk dat als dat, hè, dat gaat eigenlijk altijd heel goed en is heel fijn. Totdat er een punt komt dat het niet meer goed gaat. En dan krijgen we hier ruzie over. Zullen we het hier eens over hebben? Wat gebeurt er dan? En dan kun je ervan uitgaan dus dat er inderdaad daaronder iets geraakt wordt in jezelf en bij die ander. Waardoor nou ja, je denkt dat je misschien op de inhoud even ruzie hebt. Terwijl misschien gaat het wel over bepaalde behoeftes daaronder. Daar hebben we ook een podcast over opgenomen.
148.
Dus waar gaat het eigenlijk over? Als je je irriteert en je ruzie krijgt. Waar maak je dan ruzie over? En dat is meestal niet de inhoud.
En dat is meestal ook heel verschillend tussen jullie twee.
Ja. Maar hoe, dus, blop, even denken wat was ik aan het zeggen. Van, oh ja, wat gebeurt er als je hier het gesprek over hebt op het moment dat het niet speelt?
Ja.
En kun je dan eens hebben over van, oh ja, dit gebeurt er dan? En wat willen we dan eigenlijk? Of hoe zien we dat? Of wat? Want de kans is heel groot dat als je dus niet al in die irritatie zit en in de ruzie nog zit, dat het ook wat makkelijker is om wat meer naar een... Ja, dan is het gewoon allemaal wat minder beladen, iets minder zwaar, dan iets luchtiger. En dan heb je over het algemeen ook iets meer ruimte om iets breder of creatiever te kijken, zeg maar.
Ja, ik moet nog denken aan de aflevering ook de kunst van nieuwsgierigheid of zo wordt genoemd. Dat is toch heerlijk. Ik vind het zo heerlijk, Wil, dat we zo'n catalogus aan afleveringen hebben. En dan kun je nog meer van luisteren. Ik hoop soms weer zo'n nieuwe artiest te ontdekken die ik dan nog niet ken. En dat ik dan 10 albums vooruit kan met allemaal geweldige muziek. Denk, als je dit toch interessant vindt, dan is het toch leuk dat je nog allerlei afleveringen over dit onderwerp kunt luisteren. Want ik dacht nog, ik heb er nog eentje. Dus catalogus man komt weer. 136, als je iets vindt van het ouderschap van je partner. Ik veronderstel zomaar dat dit over ouderschap gaat. Misschien is dat helemaal
niet
zo.
Nee, dat weten we niet.
Maar als dat wel zo is, dan is 136 zeker ook een goeie om te luisteren. En als je door al onze afleveringen zo heen luistert, dan kom je wel steeds diezelfde soort lijn tegen.
Ja.
Van, oh ja, wat raakt dit in mij? Wat zegt dit over mij? En hoe kan ik dat vervolgens op een verbindende manier ook in gesprek brengen met mijn partner? De splitting, de ambivalence. Zien dat het uiterste lijken, maar dat je misschien juist daarin heel erg aanvullend en complementair op elkaar bent. Maar misschien ook eigenlijk best wel heel dicht bij elkaar zit. Maar zomaar lijken die verschillen heel groot. Nou, bla, bla, bla.
Kijk, je kunt je dus ook afvragen van waarom is rechtlijnig en consequent zijn zo belangrijk voor mij?
Ja,
geeft
mooi.
Het een bepaalde veiligheid? En vind ik het heel moeilijk om het te bewegen in onzekerheid? Of dat het nog, hè, als je, ik denk aan vierkant of rond, weet je wel. Oh ja, wat als het vierkant is gewoon een heel helder en een rond. En waar gaat die beweging dan heen? Maak ik een beetje abstract. Je kunt het ook iets minder abstract maken in je hoofd misschien, maar... misschien vind je dat en roept dat een bepaalde onveiligheid. Hè? Dus de onzekerheid van het niet precies weten. Nou, dan is dat misschien ook leuk om je daar eens in te verdiepen. Van, oh ja, wat gebeurt er dan? En welke veiligheid of controle, gevoel van controle geeft het mij? Ja, en over het algemeen laat het leven zich niet heel erg controleren. En dus ben ik ook benieuwd wat je daarin tegenkomt. Want ook hierin zul je die ongetwijfeld... vroeger misschien al tegengekomen zijn of op meer plekken tegenkomen. Hè? Van, ja, dus wat levert het jou op om zo consequent en rechtlijnig te zijn? En welke angst zit daar misschien onder? En kun je daar ook bij zijn?
Ja, ja, want waarom zou je daar niet gewoon mee stoppen? En gewoon je overgeven aan de manier waarop je partner doet? Dat is natuurlijk onzin, hè? Maar dat alleen al je dat afvragen kan iets triggeren van... ja, nee, maar nee, dat kan niet, weet je wel. Ja, waarom kan dat niet? En ook hierin speelt weer dat het zomaar in een soort strijd komt, waarin je dus je partner gaat veroordelen omdat hij of zij dat heel anders doet dan jij. En ook daarin is het dus echt de kunst om te zien van, oh ja, nee, we hebben allebei gelijk. Dit zijn gewoon de verschillen tussen ons. En blijkbaar triggert het iets in mij wat ik lastig vind. Hoe kan ik daar naar kijken? En eventueel ook nog iets mee doen.
Ja, joh, en ik voel deze ook wel van dat, wat we al genoemd hebben nu, dus is niks nieuws, maar van als het over de kinderen bijvoorbeeld in de opvoeding gaat, oh ja, als de een bijvoorbeeld heel makkelijk is met eten, dat de ander dan juist weer dat voor zijn gevoel of met scherm gebruikt, dat je dat weer moet gaan compenseren. Weet je wel, dat je denkt, oh, dan moet ik dus degene zijn die het juist wat aan banden legt of wat, hoe zeg je dat?
Begrensd.
Waardoor die ander misschien juist denkt, jeetje, die grenzen, nou, toe maar, ga maar, laat maar lekker.
Of dat je kind jou stom vindt omdat van je partner alles wel mag en van jou niet. Of dat jij het idee hebt van, ja, maar als we het wat consequenter doen, dan lijkt het onze kinderen goed te doen. En zoals jij het doet, lijkt onze kinderen het niet goed te doen. Dus nou ja, daarom is die aflevering over ouderschap ook wel een goeie. Omdat dat het allemaal nog complexer maakt. Als niet meer alleen jij en je partner een rol in de dynamiek spelen, maar daar ook nog iets met kinderen daaromheen gebeurt. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Pakken we nog een derde?
Ja,
laat goed. Maar doen, ja. Ik ben aangekomen vanwege gezondheidsproblemen en voel me minder aantrekkelijk. Met name tijdens het vrije voel ik veel schaamte. Mijn vriend vindt het onzin, maar ik voel me erg onzeker over. Hoe kan ik dit overbrengen zonder een zeurpiet te zijn voor hem? Het is ook weer zo'n vraag waar zo'n verhaal achter en zoveel geschiedenis en...
Ja, dus waar ik merk dat ik een beetje blijf hangen op hoe kan ik het overbrengen zonder een zeurpiet te zijn. Dus mijn vriend vindt het onzin. Dus ergens, ik probeer even een soort plaatje te krijgen van, oh ja, dus blijkbaar heb je dit al wel aangekaart of kenbaar gemaakt. En je partner vindt het onzin. Ja, de vraag is dan precies wat. Dat je je niet aantrekkelijk voelt of dat je je schaamt. Of bedoelt hij van, ik vind je nog wel heel aantrekkelijk. En voor mij is het helemaal oké. Dus ik merk dat ik een beetje, ik blijf vooral hangen op dat. Hoe kan ik het overbrengen zonder een zeurpiet te zijn? Wat zit daaronder? Snap je wat ik probeer met...
Ik denk dat voor de dynamiek die hier gebeurt, vermoed ik, is dat jij heel graag gezien en gehoord wil worden in hoe lastig dit voor je is. Dat je dat lastig vindt om aan jezelf te geven. Dat je dat gezocht hebt bij je partner. En dat je zomaar in een dynamiek komt waarin je partner, zeg maar, al meerdere keren heeft gezegd, nee schat, maakt niet uit, ik hou van je, ik vind je prachtig. En jij het idee hebt van, nou, ik geloof hem niet, of ik kom niet over, of ik voel me niet gehoord of begrepen, waardoor jij het nog een keer verteld hebt en hij dat nog een keer gezegd heeft en je op een gegeven moment denkt van, ja, oké, nu word ik een beetje een zeurpiet, of misschien heeft hij het wel gezegd, hou er eens over op, of weet ik veel wat, hè, dat. Maar het zou zomaar te maken kunnen hebben dat je dus daarin wil dat iets gezien of gehoord wordt en je eigenlijk niet weet van, hoe kan ik dat nog krijgen zonder daarom te gaan zitten zeuren.
Ja, of zit ik te denken van, is dus dat het dat daardoor minder seks is. Omdat, en dat dat voor, snap je, dat het...
Het zou allemaal kunnen, ja.
Ja, dat weten
we weten het gewoon
nee,
niet.
Nee, oké.
Okay. Nadeel van een anonieme vraag.
Wat is precies de vraag? Hoe kan ik het overbrengen zonder een zeurpiet te zijn voor hem? En wat wil je precies overbrengen? Dat is misschien ook mijn vraag, ja. Want heb je gewoon, ja, oké, maar misschien is wat jij zegt. Van, ik heb.
Ja, want nou, dat is een mooie vraag. Wat wil je precies overbrengen? Want dat je daar onzeker over voelt. En dat heb je blijkbaar al wel verteld. En hij heeft gezegd dat hij dat onzin vindt. Maar
ja, dus
wat wil
of
je dan
wil je
overbrengen?
Ik wil daarom minder seks. Snap je daarom? Ik probeer dat een beetje te peilen. Van wat is precies.
Of wil je overbrengen van. Snap je ook hoe pijnlijk dit voor me is? En mag ik daarom huilen bij jou? Of weet ik veel wat. Hè?
Ja.
Wil je graag ruimte maken voor die gevoelens? En dan komen we natuurlijk gelijk op het punt dat natuurlijk altijd je partner om hulp bij mag vragen. En hij is er niet verantwoordelijk voor. Dus wat raakt dit in jou? Wat raakt dit in jou in die onzekerheid, zeg maar? Ken je dat gevoel misschien al wel langer en misschien al wel veel langer dan je relatie? Ook op andere gebieden? Of is het eigenlijk heel nieuw nu? Of heb je dat eigenlijk op andere gebieden ook wel, dat je je dan onzeker voelt? En stel je voor dat niemand je komt redden, zeg maar. Niemand dat gaat oplossen voor je. Wat voel je dan? Waar voel je dat? En wat heb je dan nodig van jezelf om daarin jezelf te dragen en je als een soort innerlijke moeder te ontfermen, zeg maar, over jezelf en over het verdriet en over de pijn en over de schaamte en weet ik wat die daar is. Maar goed, nou wordt het wel weer gelijk heel groot.
Ja, dus wil je eigenlijk gewoon heel graag erkenning voor dat dit gebeurt. Ik weet niet precies wat ik nou wil zeggen, ben het weer vergeten. En kun je daarover... nee, ik weet het even niet meer. Er was iets wat jij zei waardoor ik dacht, oh, daar haak ik even op in. Maar dat weet ik niet meer wat je precies zei.
Waar ik aan moet denken als ik het zou zeggen. En dan val ik ook wel een beetje in herhaling. Maar goed, het is de eerste keer dat ik het zeg bij deze vraag van jou specifiek. Dus wat raakt het in jou? Kun je je partner vragen van, heb je ruimte om te luisteren naar mij iets wat ik wil delen over iets in mij wat geraakt wordt? Wat heb je nodig om die ruimte in te nemen en dan ook bespreekbaar te maken dat dat voor jou een belangrijk thema is? En misschien ook helder te hebben van, heb ik daar een bepaalde behoefte van mijn partner? Of wil je eigenlijk alleen dat hij luistert? Een bepaald verzoek, ja. Ik moest nog denken aan die drieslag. Wil je hulp? Wil je tips hoe je hiermee om kan gaan, bij wijze van spreken, van je partner? Wil je alleen maar gehoord worden? Dus dat hij helemaal geen... Ook niet zegt, het is onzin voor mij, is gewoon niet zijn verhaal verteld, maar gewoon alleen maar luistert hoe het voor jou is. Wil je gehoord worden? Of wil je vastgehouden worden? Dus die helpt, hurt, hukt. Dat is kan ook een hele krachtige zijn voor jezelf om even je af te vragen van wat wil ik dan eigenlijk in dat contact met mijn partner? En hoe helderder je dat hebt, hoe minder je zeg maar... Kijk, zeuren gaat over iets blijven vragen en eigenlijk niet het antwoord krijgen wat je graag wil. Dan komt het snel in de dynamiek van zeuren. Terwijl hoe scherper jij hebt wat je verlangt, hoe scherper je partner ook zeg maar kan reageren op dat verzoek, hoe minder je het ook hoeft te herhalen tot vervelens toe voor jezelf en of je partner.
Ja, en ik dacht ook bij deze weer van, oh ja, wat als je deze vraag gewoon aan hem voor zou leggen. Hè, dus ik wil dit graag met je bespreken.
Ja, supermooi.
Ik wil gewoon niet die zeurpiet zijn. En ik ben bang dat jij dan denkt van, oh, daar komt ze weer. Jemig, ik heb dit toch al 10 keer gezegd. Nou ja, ik weet niet precies wat er van binnen gebeurt, maar iets van wat je hier opschrijft, wat zou er gebeuren als je dit aan hem of haar, ik weet het niet, voor zou leggen.
Ik vind het zo'n goeie.
Dank je, schat.
Nee, we hebben dat vaker gezegd.
Dat hebben we eens vaker gezegd, ja. Omdat blijkbaar, als je dus een vraag aan ons stelt, ga je zonder veel context te geven iets van... Het is een moment dat het niet... Je hoeft het niet in het moment met je partner dan uit te vinden.
Met alle spanning van die.
En je geeft iets van een klein beetje context van je binnenwereld. Ja, dat zijn vaak al 2 hele belangrijke ingrediënten om zo'n gesprek eens te hebben.
Ja, zeker.
Oké.
Ik dacht dat ik nog een bijpassende aflevering had. Dat is toch niet zo.
Nee, ik denk...
Dat is als ik mijn partner niet meer aantrekkelijk vind, daar hebben we een aflevering
oh,
over.
Oh ja, nee. En ik dacht misschien meer die aflevering over binnenwereld delen.
Ja, dat is vrij recent dat we het daarover gehad hebben, denk ik.
Ik dacht dat we daar al langer geleden een aflevering over opgenomen hebben. Maar dat maakt niet uit.
Maar wat ook hier, ook bij dit thema geldt weer, het is waarschijnlijk het helpendst om het hier over te hebben als jullie niet als jullie aan het vrijen zijn of vlak daarna, bijvoorbeeld. Dus zeggen we heel vaak, als er gedoe is, ga niet tijdens het gedoe het over het gedoe hebben, maar kijk of er een rustiger moment is waarop je echt letterlijk meer rust ervaart om het over het onderwerp te hebben. En daarin helpt het ook soms om er van een afstandje soort van naar te kijken. Nou, dat is deze aflevering, vorige aflevering ook al wel langsgekomen. Maar zo van, oh ja, dan gebeurt er dit in mij. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er in jou gebeurt en hoe kunnen we dit samen goed doen? Want jij hoeft het niet op mijn manier te doen. Ik hoef het niet op jouw manier te doen. En dit is wel een uitdaging voor ons, hè? Hoe zullen we dat gaan doen? Ja.
Oké. Veel succes.
Ja. Dat is soms mijn aarzeling dus met die vragen van luisteraars aflevering. Omdat we heel veel, zeg maar, de patronen, de visie herhalen die in al die andere afleveringen ook zitten. En tegelijkertijd vind ik het toch ook wel leuk om specifiek zo in te zoomen op die hele specifieke situaties. Ja,
dan wordt het soms misschien ook iets concreter.
We hebben alleen niet een soort catalogus waarin je dan even kunt zoeken op vragen van luisteraars. Nee. Ik ga het nog wel een keer uitzoeken, dat ChatGPT-achtige ik-wij-versie. Zodat je dan gewoon je vragen in kunt... Dan zetten we gewoon al onze podcasts en Instagram-posts en LinkedIn-posts en zo zetten we allemaal in zo'n systeem. Die leert dan onze visie kennen en dan kun je gewoon je vraag stellen en dan krijg je direct een antwoord van ons. En in de toekomst kun je dat dan zelfs met onze stem nog uit laten spreken ook. Dus dan hoeven wij dat allemaal niet meer te doen. Dat zou jammer zijn, hè? Want we genieten hier natuurlijk ook van.
Zeker.
Die vervelende ontwikkelingen. Oké. Okay.
Goed. Succes ermee, dat zei ik al. En bedankt voor het luisteren.
En schroom niet een vraag aan ons te stellen. En via DM krijg je waarschijnlijk snelle reactie.
Zeker weten, ja.
Doei.
Doeg.